moet opschieten, want Kaat komt zo langs. Kaat Biesemans is de voedselboswachter op het landgoed Sterkenburg. Dat wil zeggen het deel van het landgoed dat vorig jaar is gekocht door Fred Matser. Dat is de landgoed dat gepacht werd door boer Arie en Maartje. En Arie was te zien in de documentaire met zijn vriend boer Piet. En Arie is net als Piet met pensioen gegaan en die heeft zijn boerderij verkocht, tegelijkertijd met het land. En de uitspanning die Maartje beheerde, maar niet op zondag, die is nu weg. En wat er voor terugkomt, weten we nog niet precies. Gaat meneer Matser er ook wonen? Geen idee. Of geeft hij het een andere bestemming? Dat is voor ons, de buren, in ieder geval nog niet duidelijk. Het is ook niet zo'n communicator. We kennen hem een beetje door een interview in de krant. Maar misschien maken we nog een keertje kennis met hem, als het landgoed helemaal is opgeknapt, wie weet. Wat we wel weten is dat er een voedselbos komt. Een heel groot voedselbos. En Kaat Biesemans, dat is de voedselboswachter van dat voedselbos. Volgens mij is dat een nieuw woord, voedselboswachter. In ieder geval zal Kaat toch wel een van de eerste voedselboswachters zijn in Nederland. Misschien zelfs wel in Europa. Ik heb het niet uitgezocht, maar ik zal het te vragen. Kaat is absoluut benaderbaar. Als ze begint te praten, dan weet je dat ze een gepassioneerde vrouw is. Enthousiast en heel open. En ik weet dat ze ons gebied prachtig vindt en zich er al helemaal mee verbonden heeft. Nou woont ze niet op de dijk, maar toch wel redelijk in de buurt, want ze komt in ieder geval op de fiets naar het werk. Eerlijk gezegd vind ik het nogal wat. Moet je je voorstellen dat je verantwoordelijk bent voor de aanleg en het beheer van heel veel hectares voedselbos. En dan zie je zo'n tengere vrouw op de fiets, geweldig toch? Ik word er nieuwsgierig van. Kaat Biesemans, voedselboswachter op de Langbroekerdijk. Vandaag heb ik Kaat op bezoek.
Goedemorgen.
Goedemorgen, maar ik weet eigenlijk niet eens hoe Kaat nog meer heet.
Kaat heet Biesemans Hoogwijs.
Oké. Kaat Biesemans Hoogwijs. En wat doe je hier op de dijk?
Ik ben voedselboswachter bij het voedselbos Binnenbos, bij Natuurplaats Binnenbos.
En moet je ons even uitleggen waar Natuurplaats Binnenbos aan de dijk ongeveer ligt?
Nou, het ligt vlak tegen kasteel Sterkenburg aan. En de natuurplaats is ongeveer, nou ja, zo'n 80 hectare in totaal. En het bevat zowel landbouwgronden als natuurgronden. En die natuurgronden zijn ook nog heel divers. Stukken bos, hakhoutbosjes, moeras, hooilanden. Dus het is een beetje een allegaartje. En het bevat eigenlijk ook... Ja, het loopt eigenlijk van aan de dijk tot een stukje ook aan de Kromme Rijn. En dan ook achter kasteel Sterkenburg door.
Ja. En het is voor de mensen die de documentaire hebben gezien, en of die hier heel vaak aan de dijk komen, het is eigenlijk de oude boerderij van Maartje en Arie.
Die, klopt.
Die is aangekocht door een van de stichting.
Ja, door de stichting Forest Peace Foundation. Mm-hmm. Ja. En ze hebben dan dus niet alleen de boerderij, maar ook voornamelijk de landen.
Oké.
De percelen er rond. Ja.
En de doelstelling is van die stichting om het land weer in cultuur te brengen?
Nee, niet echt. Voornamelijk om de natuur zoveel mogelijk te begeleiden, te herstellen, te laten gaan. Voor zover dat kan natuurlijk, hè? Want je kan niet... Ik bedoel, je zit met bepaalde bestemmingen die erop liggen en die moet je wel respecteren. Maar de bedoeling is wel om het beheer zo min mogelijk te houden.
Mm-hmm.
Op de natuurpercelen.
Ja. Maar Kaat, aan jouw spraak te horen, kom jij niet uit Nederland?
Nee.
Waar kom jij vandaan? Vertel eens wat over jezelf.
Ik kom uit België, Vlaanderen. Mm-hmm. En ik ben geboren en getogen, zoals ze dat zo mooi noemen, in Merchten. En dat is een klein dorpje, nou ja, klein. Maar, aan de rand van Brussel, de Vlaamstalige rand van Brussel.
Mm-hmm.
En dan heb ik in Leuven gestudeerd,
mm-hmm.
dus ook in Vlaanderen. En dan daarna ben ik eigenlijk bijna gelijk na mijn studies naar Nederland gekomen. Omdat mijn man, die heeft geneeskunde gestudeerd en die wou een opleidingsplek. En die was toen niet te krijgen in Vlaanderen, wel in Nederland. Mm-hmm. En toen zijn we naar Nederland gekomen, zodat hij hier zijn opleiding kon verder zetten.
Mm-hmm.
En we zijn niet meer weggegaan. Dus.
En inmiddels woon je waar?
In Bunnik.
In Bunnik.
In Bunnik.
En heb je kinderen?
Ja. Wij hebben vier kinderen.
Vier
kinderen, ja. Die zijn ook allemaal geboren in Nederland dus, ja. De eerste twee in Amersfoort, want toen woonden we nog in Amersfoort. En dan daarna de andere twee in Bunnik.
Oké. Hey, en jullie hebben geen trek om weer terug te gaan naar Vlaanderen?
Nou ja, af en toe wel, weet je wel. Dan, het is toch... Soms is er een nostalgie, heimwee. Maar ondertussen hebben we ook hier zoveel wat ons bindt.
Ja, dat is ook zo.
Ja, en zeker voor de kinderen. Ik bedoel, zij zijn gewoon hier geboren, opgegroeid. Ze hebben hier al hun vriendjes, hun hele netwerk... Alle sport, hobby's, alles is hier.
Oké, ja, mooi. Hey, en voedselboswachter, dat is eigenlijk een nieuwe, een moderne term.
Het is geen beschermd beroep of geen beschermde titel of zo. Nee. Maar ik vind hem wel heel mooi. Er zijn ook mensen die het neutraler houden, voedselbosbeheerder. Dat kan ook. Of voedselbosboer, /boerin, dat kan. Kan ook. Ja. En dat hangt er maar vanaf waar je de nadruk op wil leggen eigenlijk. Maar ik vond voedselboswachter wel heel mooi. Omdat het... ik heb bij boswachter zo'n beeld van... iemand die voor het bos zorgt, weet je wel. Die, en die in het bos thuis is. En die het bos kent. En alles wat er leeft. En alles wat er... Ja, rond loopt, kruipt, sluipt, vliegt, wat dan ook.
Dus maar misschien is voor een aantal mensen de term voedselbos nog niet helemaal helder.
Nee.
Wat is precies een voedselbos?
Een voedselbos is, een bos zit erin. Dus het is eigenlijk een nabootsing van een natuurlijk bossysteem. Mm-hmm. Wat dan ontworpen is door mensen. En waarin je met de natuur meewerkt, waarin je probeert om alle processen die in een normaal bos, in een natuurlijk bos, spelen, om die een beetje na te bootsen of om die in ieder geval te stimuleren. En een voedselbos is opgebouwd in lagen, zoals een echt bos ook. Hè. Je hebt een hogere kruinlaag met de hogere bomen. En dan daaronder heb je lagere bomen. En dan daar heb je weer een struiklaag onder. En dan een kruidlaag. En dan de bodembedekkers. En dan onder de grond ook nog de paddenstoelen, hè, het mycelium, de schimmeldraden, waaruit dan de vruchten van de eigenlijke paddenstoelen in de vruchtlichamen uitkomen. En je hebt ook nog de klimmers, hè, die gaan door alle lagen heen. Mm-hmm. En in een voedselbos is het de bedoeling dat de meeste van die soorten eetbaar zijn.
Mm-hmm.
En dat kunnen dan eetbare vruchten zijn, of noten, of blad, of wortels soms, kan ook. Of bladstelen, er zijn heel veel mogelijkheden.
Mm-hmm.
Er zijn ook wel planten in het voedselbos die niet eetbaar zijn.
Mm-hmm.
Of waar, maar die er wel staan om het hele systeem te ondersteunen en te stimuleren. Dus niet alles wat in een voedselbos staat is per definitie eetbaar. Dat is wel heel belangrijk om te weten.
En jij bent bezig om daar om op die plek waar we net doen, waar Arie Maartje hebben gewoond, om daar een voedselbos te maken. Dus
klopt.
Het moet toch helemaal aangelegd worden.
Klopt, ja. Ja, het is nu grasland.
Ja. En ik hoorde ook dat het behoorlijk groot is.
Het is 4 hectare.
Dat is nogal wat.
Dat is zeker nogal wat.
Ja.
En er zijn voedselbossen zijn er in alle kleuren en maten, zal ik maar zeggen. Hè. Voedselbos is echt... elk voedselbos is anders. Elke plek is anders. En elke... eigenaar of beheerder is ook anders en heeft ook soms andere doelen, dus dat verschilt. Maar dit is dus 4 hectare. Er zijn nog veel grotere in Nederland en er zijn er ook veel kleinere.
Mm-hmm.
En het is ook heel specifiek omdat het op bijzonder natte ondergrond gaat staan. Het is hier zware kleigrond en het grondwater staat hoog, zeker in de winter. Dus dat, ja, dat maakt het ook wel bijzonder.
Omdat je dan bijzondere gewassen en bomen moet zoeken?
Ja, je moet uitkijken. Je moet altijd uitkijken, hè, met welke planten en bomen je zet. Omdat jouw grondsoort is heel bepalend. Mm-hmm. Maar jouw grondwaterstand dus ook. En ook wat er omheen ligt rond jouw perceel. Hoe de zon staat, hoe de wind komt. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Dus, maar door die hoge grondwaterstand er zijn behoorlijk wat planten die dat niet leuk vinden om natte wortels te hebben in de winter de hele tijd. Mm-hmm. Die staan veel liever droog en die wortels gaan rotten dan. Want dan krijgen ze geen zuurstof meer en dan gaan ze rotten. Dus en andere planten vinden het juist heel leuk om natte wortels te hebben en natte voeten. Dus. Mm-hmm. Dus die zoals een wilg bijvoorbeeld, die vindt dat fantastisch. En els ook, die vindt dat geen probleem. Maar andere soorten, zoals noten bijvoorbeeld, walnoten, die vinden het niet echt leuk om...
Er is nu nog helemaal niks. Terwijl jij toch hier al een tijdje rondfietst.
Ja.
Ik zie nog geen... Ik zie nog geen activiteit. Hoe komt dat?
Nou, het is sowieso is zo'n voedselbos is behoorlijk voorbereiden. Hè? Je moet eerst je maakt een plan en je hebt een aantal doelen en dan ga je een soort van ontwerp en niet onbelangrijk, je hebt natuurlijk een vergunning nodig. Of je moet in ieder geval kijken naar de regels en naar de bestemming van jouw stuk. Van, wat kan er, wat mag er? Klopt het met de bestemming? Moeten we eventueel dingen aanpassen? Dus je bent wel behoorlijk lang bezig met voorbereiding. En het is ook een groot stuk, hè? Ik bedoel, als je nu een kleiner stuk hebt van pakweg 1000 vierkante meter in jouw achtertuin, dan kun je ook een soort voedselbosje aanleggen. Met dan iets minder hoge bomen, want anders dan blijft er geen plaats over. Maar dan, en als het een tuin is, dan hoef je geen vergunning ook. Dan kun je gewoon gelijk aan de slag. Hoef je ook niet zoveel plantgoed, hè?
Dat is ook waar. Dat moet
klopt.
Je bestellen.
Dus moet ook.
Even bij het begin. Ja. Je maakt een plan, maar je kijkt dus eerst naar het land en hoe het eruit ziet. En wat voor waterstand en wat de zon en wat de wind en hoe dat zit.
Ja.
Het is interessant omdat we hier net op dat overgangsgebied zitten tussen de zanderige heuvelrug en de kleiige achterland, zeg maar. Dus aan de ene kant van de dijk zand en aan de andere kant klei. Jij zit in de natte klei.
Absoluut, ja.
Maar we hebben hier ook nog, de mensen die de documentaire hebben gezien, die weten dat, een hele specifieke koperstructuur in
klopt.
Het landschap.
Klopt.
En mensen waren een beetje bang toen het bekend werd dat er een voedselbos kwam, dat dadelijk de hele structuur verdwijnt. Maar hebben jullie daar ook nog naar gekeken?
Nee, natuurlijk gaat die structuur niet verdwijnen. Nee, het is inderdaad zo. Hè? Het zijn in totaal denk ik 1, 2, want het is 150 meter breed, dus 3 kopen dan. Hè?
Ja.
Of 155, nou ja, maakt niet uit. Op 1/3 loopt dan een sloot door het hele stuk heen. En dan zijn er verder nog heel veel greppels en van die akkertjes of rabatten, of hoe je het ook wil noemen. Waar het midden dan iets hoger ligt, zodat het water er kan afstromen.
Mm-hmm.
En het is wel de bedoeling, zeker de eerste jaren, om die greppels gewoon... Die sloot blijft sowieso, ik bedoel, het is gewoon een sloot. Ja. En het is fijn om water in je voedselbos te hebben, want het trekt allerlei dieren aan ook. Mm-hmm. En die greppels, die blijven sowieso, die worden ook sowieso onderhouden, zeker de eerste jaren. En het vermoeden, / hoop, is dat die greppels minder belangrijk worden in de toekomst, in de zin van dat doordat er veel meer planten en bomen op het stuk staan, dat die veel beter zelf het water gaan vasthouden in de winter. Ja. Dat het niet meer zo nodig zal zijn, niet meer noodzakelijk zal zijn om dat water te verzamelen in die greppels en af te voeren. Ja. Zodat het, ja, het bos zelf als spons kan fungeren en dat water kan vasthouden.
En heb jij nou ook bijvoorbeeld overleg gehad met HDSR, met het waterschap, die het water regelt?
Ik zelf niet, nee, nee. Maar onze rentmeester ongetwijfeld.
Wel, ja. 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 En heb jij dan ook over die inrichting van het land contact met onze landschapscoördinator?
Ja, ja, met Walter.
Met
ja.
Walter?
Ja.
En hoe heb je daarnaar gekeken? Wat hebben jullie samen gedaan?
Wij hebben, Walter is langsgekomen om te kijken. Want Walter heeft ook het ontwerp ontvangen. Het plan, wat ik niet zelf gemaakt heb. Hè. Dat is een ontwerp van Stichting Voedsel Bosbouw van Evelien Derksen. Mm-hmm. Zij heeft het ontwerp gemaakt. En dat hebben we ook doorgestuurd naar de landschapscoördinator. En toen is die komen kijken. Hij heeft ook naar de voorlopige lijst van het bosplantsoen. Hè, voor de heggen en de randen gekeken. En gaandeweg, want we gaan natuurlijk nog meer lijsten maken met de eetbare planten en zo. Dan gaan we dat ook rustig met hen bespreken ook. En op die manier bekijken.
Doe je alles in één keer? Bomen, kruiden, bossen?
Nee, we beginnen... Eerst doen we de randen, de heggen. Om, specifiek eigenlijk een beetje om... een aantal redenen. Eén, om een beetje de wind te breken. Twee, om een soort van microklimaat aan de andere kant van de heg te creëren. Hè, zodat het daar net iets warmer, net iets luwer is. En ook om al de biodiversiteit een beetje te boosten. Want in die heggen komen heel veel verschillende soorten. Die op verschillende momenten van het jaar bloeien. En op verschillende momenten van het jaar vruchten geven voor insecten en vogels dan met name. Hè? In de heggen zitten ook wel een aantal eetbare soorten, maar niet echt de vruchtselecties. Er zit bijvoorbeeld vlier in. Hè? Daar kun je de bloesem van eten, de bessen van eten. Er zit ook hazelaar in, maar geen echte vruchtselecties. Dus het is niet de bedoeling. Nee. Er kan van gegeten worden de heggen, maar met name de bedoeling om al allerlei bestuivers aan te trekken. En vogels ook, die ons... op termijn gaan helpen.
Nog even, want dat heb ik ook een beetje spraakverwarring tussen heggen en hagen.
Oh ja.
De heg is bij ons in het beeld altijd de heg die een soort van scheiding is tussen het ene huis en het andere huis. Daar zet je een keurige liguste heg en die knip je en die hou je bij. Ja, dat is een heg. Maar in jullie vocabulaire betekent heg iets anders.
Ja, een heg is eigenlijk een haag dan waarschijnlijk in jouw beleving.
Een bosje.
Ja, ja, het is een het is in ieder geval niet netjes. En er staan verschillende soorten door elkaar.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een rij bosjes achter elkaar.
Ja. Een beetje, hoe heet dat dan? Struikgewas zeker?
Struiken, ja. Ja. Hoe hoog ongeveer? Anderhalf meter?
Nou, dat kan hoog uitgroeien. Hè? Want bijvoorbeeld zo'n hazelaar, zo'n vlier, die kunnen makkelijk...
worden bomen natuurlijk.
Ja, dus dan hangt het er een beetje van af. Dan maak je ook een soort beheersplan van... Goh, wat gaan we met die heggen doen? Gaan we die gewoon laten uitgroeien? Gaan we ze om de zoveel jaar toch een beetje kort wieken? In de hoogte dan vooral. Of gaan we bepalen dat er een aantal zijn die gewoon mogen doorgroeien... en houden we de rest kort en kort... Ze zijn er dan 2 meter of zo, weet je wel.
Nee. Dus ik zie jou niet elke 14 dagen de heg scheren.
Nee, joh. Nee. Dat zou ook super zonde zijn. Want als je dat knipt en snoeit, dan haal je er dus ook de bloesems en de vruchten af.
Ja.
Dat wil je niet.
Nee. Nou ja, als ik kijk naar mijn bessen, die moet ik wel op een bepaalde manier snoeien. Want anders krijg ik geen bessen, hoor ik toch.
Nee, klopt. Maar zoals ik al zei, hè, dit is bosplantsoen. Het is niet echt, het zijn geen vruchtselecties. Dus het is gewoon, het mag gewoon groeien zoals het groeit.
Ja, dus je begint met de heggen.
Ja.
En wat dan? Want dan heb je de heggen, dan heb je de structuur neergezet.
En dan hebben we de structuur neergezet, belangrijk.
En wat krijgen we dan na de heggen?
En dan komen de kruinbomen, dus de hoogste bomen. En de ook iets lagere bomen. En die kun je eigenlijk wel in één keer tegelijk aanplanten.
Waar moeten we dan aan denken? Wat voor soort bomen?
Nou, dan hebben we het over de hoogste bomen zijn dan notenbomen, hè, vaak. Of je kan ook hoogstam kersen of appels of peren of zo hebben. Dat kan ook allemaal. Pruimen, ja.
Maar notenbomen doen het niet heel goed.
Er zijn, nou, sommige, hè, de walnoten dus, die doen het moeilijk. Maar er zijn bepaalde soorten kastanjes, stammenkastanjes, die het wel kunnen. Mm. En er zijn ook, er is de pekannoot. En die kan ook, tenminste, een bepaalde variant die vanuit, met onderstammen vanuit, Canada komen. Dus de koudere streken en nattere streken, die doen het dus ook vrij goed op die natte ondergrond.
Dus het is niet jullie, je pakt gewoon wat past bij de grond en dat kan inheems, uitheems zijn.
Ja, en wat je lekker vindt, hè, of wat je wil produceren. Het is een beetje, wat is je doel? Wil je gewoon zelfvoorzienend zijn? Of wil
wat was jullie doel dan?
Wij willen voor een deel productie draaien. En voornamelijk ook inspiratie bieden voor de boeren in de omgeving. En voor een stuk ook bewijzen. Nou, bewijzen is misschien, klinkt misschien heel competitief of zo. Maar de inspiratie inderdaad van wat ook kan. En op deze grond, in deze streek. En dat je er dan productie van kan draaien. En toch zoveel mogelijk in harmonie met de natuur dat doen.
En als je productie gaat draaien, maar dat is pas over een aantal jaren, want je moet het eerst aanplanten, dan moet het groeien.
Klopt.
Want we hadden de heggen, we hadden de kruidenbomen.
Ja, en de iets lagere bomen.
En de lagere bomen. En dan krijgen we de
struiken.
Ja.
En dan op het laatste moment kom je eigenlijk aan de kruidlaag, de onderlaag.
Doe nog even een paar voorbeelden van struiken. Welke struiken moeten we aan denken als het gaat om voedsel?
Veel bessen.
Bessen.
Rode bes, zwarte bes, kruisbes, jostabes, framboos. Braam liever niet, omdat braam een enorme woekeraar is. Mm-hmm. En zeker met de stikstofdepositie. Hè? Bramen doen het heel goed op stikstof.
Oh,
ja. Ja. Die vinden dat geweldig. Dus die groeien daar enorm van. En die overwoekeren dan alles. En dat wil je ook niet,
dat
natuurlijk.
Wil je ook niet.
Nee.
Dan krijgen we de bessen, dus de lagere struiken. En dan krijgen we de kruiden.
Ja. De kruidlaag. Niet per se kruiden moeten zijn. Hè, maar
ik denk al als het gaat om kruiden, aan kruiden die we in de keuken gebruiken.
Ja, klopt. Sali, klopt. Ja, maar dat is dus, het is dus veel breder dan dat. Het gaat ook over groentes. Groentes. Of nou, in ieder geval kruiden waarvan je het blad kan eten als salade, leg ik het dan goed uit. Nee, bijvoorbeeld van het fluitenkruid, hè, kun je als het jong is, kun je het blad ook eten als salade. Dat kan bij zevenblad, kan dat ook bij daslook, kan dat ook.
Zevenblad wil je ook niet hebben, want het overwoekert ook.
Dat gaat ook woekeren. Er zijn mensen die dat heel graag in hun bos hebben. Er zijn anderen die zeggen van kom er niet mee aan. Dat is heel erg wat je wil en wat je ermee gaat doen. Het is wel een hele fijne bodem, denk ik. Dus wat dat betreft, het is.
Maar het gaat dus niet per se om de keukenkruiden zoals wij die kennen.
Nee. Je kunt
meer
om erop
de eetbare planten uit de natuur. Zoals je die.
Ja, dat kan. Er kunnen wilde planten tussen. Nou ja, paardenbloemen. Paardenbloemblad is ook eetbaar, hè? En de bloem zelf ook. En er zijn nog veel meer eetbare bloemen, dus die kun je er ook in stoppen. Daglelies bijvoorbeeld. Super lekker. En die groeien ook heel goed. Ook op iets nattere grond. Dus dat zou je ook kunnen doen. Allerlei meerjarige uien. Hè? Die kun je uissoorten. Alliumsoorten. Dat is dan tussen ui, knoflook.
Die
bandbreedte.
Die hele mooie sterrenachtige bollen.
Ja. Dus die kunnen ook allemaal. Alleen dan heb je dus, dan moet het gras al een beetje onderdrukt zijn. Want dat kan je niet. Dat kan je niet nu ertussen gaan planten. Want dan, die concurrentie van het gras is gewoon nog veel te groot.
Als we nou alles hebben, van de heggen, de kruinbomen, de klaagbomen, de struiken, de kruidenlaag eronder. En de kruipers hebben we dan ook nog. En weinig gras. over hoeveel jaar hebben we de kruidenlaag? Want alles gaat stuk voor stuk.
Ja, ja. En ook sowieso, je moet rekening houden met het plantseizoen. En met name voor de bomen en de struiken is dat in het, nou ja, vanaf het late najaar, dus eind november, tot nou ja, december, januari, februari, dat is dan wel zo'n beetje, kan je aanplanten wat kruiden en bomen en struiken betreft. En dan die kruidlaag, die is iets flexibeler, omdat je, ja, die worden vaak ook in potjes verkocht. Dus dan kun je die kun je ook later in het voorjaar, die kun je ook in maart, april in de grond zetten. Of in september kan dat ook, afhankelijk van het weer, hè, want je wil niet elke dag met een gietertje
rondlopen.
Precies, ja,
de zomers zijn toch redelijk droog
klopt,
aan het worden.
Klopt, ja. Ja, ja.
Maar als je dat in de oogschouw neemt, je moet nog beginnen, dus de heggen moeten er nog in. De heggen moeten er nog in. Wat denk je, wanneer loop jij daar doorheen en denk je van, dit is het wel jongens. Nou is het klaar.
Nou is het klaar, na 5-6 jaar denk ik, dat de aanplant volledig is zo'n beetje. Ja.
5-6 jaar.
5-6 jaar, ja.
Maar dan hebben we je lang hier aan de dijkkaart.
Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Het is niet iets wat je voor een jaartje doet of zo.
Nee. En dan komt de voedselboswachter, je legt het aan. Mm-hmm. Dus je zorgt ook dat het er allemaal komt en zo.
Het plantgoed.
Plantgoed bestellen en dan moet het erin. Dan ga je niet in je eentje trekken,
nee,
denk ik.
Nee, dat ga ik niet in mijn eentje doen. Dat is onmogelijk. Dat doen we met vrijwilligers dan.
Vrijwilligers van de dijk ook.
Dat kan, zeker.
Heb je al kennis meegemaakt?
Ja, met sommigen wel. Ja, klopt. Ja, of gewoon uit mijn eigen netwerk. Of mensen uit de buurt, uit Driebergen, die willen komen helpen. Alleen niet in te grote groepen, hè? Want het is gewoon, ik wil graag het overzicht kunnen houden. En het is soms ook, het is niet makkelijk om al het plantgoed uit elkaar te houden. En om ook, om een beetje het overzicht te houden van wat er waar gezet wordt.
Ja, want je zei inderdaad in het begin van, het is belangrijk dat het een naast het ander komt. Want het beïnvloedt elkaar ook.
Kan, ja, dat kan. Op zo'n groot stuk kun je natuurlijk wel een aantal van dezelfde soort naast of achter elkaar zetten. Kijk, het grote voordeel van niet aan monocultuur te doen, hè, dus niet één veld vol met appels of vol met peren te zetten, is dat als je plagen of ziektes hebt, dat het... dat het niet gelijk van de ene... Want het wordt heel makkelijk gemaakt voor zo'n plaag als je monocultuur hebt. Hè? Dan, het is gewoon een paradijsje. Je kan van de ene naar de andere en weer verder en weer verder en weer verder en weer verder. Terwijl als je van alles door elkaar hebt, dan is het voor zo'n plaaginsect veel moeilijker om zich uit te breiden.
Ze houden niet van alle planten die
Nee, die zijn heel specifiek. Of je hebt natuurlijk ook wel omnivoren, hè, die gewoon alles eten. Maar de meeste insecten zijn heel erg kieskeurig wat betreft hun eten. Rupsen met name, die zijn heel kieskeurig, ja.
Nou, slakken niet hoor.
Nee, slakken niet.
Nee.
Dat is het, hè. De bedoeling is om samen te werken met de natuur. Dus zoveel mogelijk soorten aantrekken, zodat ze elkaar in evenwicht houden. Ja. Zodat er genoeg is voor zowel de dieren, sommige die dan als plaag bestempeld worden, als mensen. Zodat je het een beetje deelt met elkaar, weet je wel? Ja. Zodat je echt een overvloed hebt, dat het niet uitmaakt dat er... een paar appels met rupsen of met wat dan ook tussen zitten. Ja, toch genoeg.
Nee, precies. Maar is het ook de bedoeling dat het echt commercieel wordt?
Nee, want het is van een stichting. Dus
ze hoeven er geen geld aan te verdienen. Maar denk je dat een voedselbos rendabel zou kunnen zijn?
Nou, daar zijn al studies over gedaan. En dat kan. Maar je hebt wel een lange aanloopperiode. Omdat je nou eenmaal met kleine aanplant begint. Mm-hmm. En het duurt een paar jaar voor die dingen echt iets opbrengen. Maar het kan wel. De break-even zit ongeveer op 7, 8 jaar volgens de modellen.
Ja. En hoe word je nou voedselboswachter? Heb je een leuven voor voedselboswachter
gestudeerd? Nee, ik heb iets helemaal anders gestudeerd. Ik heb talen gestudeerd.
Talen?
Frans en Spaans. Ja, dit terzijde, maar goed. En ik heb 20 jaar lesgegeven dan ook, de talen. En ook toen ik dus les gaf aan de Hogeschool Utrecht, ben ik in mijn eigen vrije tijd ben ik de hoveniersopleiding gaan doen bij het Welland College in Houten. 3 jaar lang. En toen kregen we een opdracht aan het eind van ons tweede jaar. Een opdracht, de eetbare tuin. En ik dacht van, ja, wij hebben al jaren moestuin. Dus ik dacht, oh ja, dat ken ik wel. Maar toen kwam er dus een dame, Madelon Oostwoud. En zij kwam een lezing geven. De kleine eetbare tuin. Aan de hand van een boek wat ze ook geschreven had. En zij... zij vertelde over dat voedselbos. En dat was een compleet nieuwe term voor mij. En ik dacht van een voedselbos, wat is dat? Nou ja. En ja, ben ik gaan lezen, gaan opzoeken. En ik werd er helemaal door gegrepen als het ware. Ik vond het zo fantastisch in vergelijking met dan een moestuin. Hè, dat je... dat is de belofte, hè? Dat je veel minder werk hebt en zo. Ik denk dat het uiteindelijk wel meevalt, hoor. Dat je alsnog vrijwel aan het werk bent. Maar goed, die meerjarige planten, dat is natuurlijk wel heel mooi. Hè? Dat je niet elk jaar opnieuw moet spitten en moet zaaien. En dat die bomen, planten er staan voor jaren. En ook geen pesticiden, geen kunstmest. Allemaal niet. En ook, het is iets wat heel diep gaat. Ik wil iets zinvol doen. En iets wat bijdraagt aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie. En dat soort dingen. Ik wil echt back to the roots en back to nature. En alsjeblieft dit een beetje bewaren voor de volgende generaties. Mm. Als het even kan. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat sowieso de landbouw in transitie is. Hè? Ik bedoel, dat kun je niet ontkennen. Dat natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, hoe je het allemaal regeneratief. Nou ja, er zijn heel veel namen voor. Maar ik denk echt wel dat we die artificiële scheiding tussen landbouw en natuur, die moet opgeven. Punt. We moeten gewoon zo die twee weer met elkaar verbinden. Want ze zijn altijd verbonden geweest.
Ja. Nou, als ik de opstand van de boeren meemaak, dan ben ik er nog niet, Kaat. Dan hebben we nog een hoop te doen.
Dat klopt. Nee, dat is ook zo. En ik begrijp ook, want de boeren zitten gewoon klem. Ja, absoluut. Ik bedoel, worden van alle kanten worden ze bekogeld en klemgezet door de bank, door de burgers, door de overheid, door de Europese Unie. Nou ja, noem het maar. Maar zo kan het niet verder, hoor. Ik bedoel, die bodem gaat kapot. En ja, als je aan bodem niet leeft, dan kun je het vergeten als boer.
Ja. Want ik zag ook nog van jou een ingezonden stukje in de krant.
Ja.
Dat was heel apart. Kan je dat nog even kort vertellen? Ik moest er heel erg om lachen, maar je had wel een punt.
Maar dat ging heel specifiek over de biodiversiteit. Ja.
Ja, dat ging over...
Bedoel je het over...
Over die bijen.
Over de bijen.
Dat
ja,
het was ook weer, Kaat. Vertellen.
Maar het was dus een onderzoek van Amerikaanse bio-ingenieurs. En die hadden niet beter gevonden, want ja, je hebt allerlei van die pesticiden die gebruikt worden in de landbouw. Hè, om, nou ja, weet ik veel wat. Er zijn allerlei soorten. En dit soort pesticiden, die maken dan ook die hommels dood. Hè, die hommels die zijn nodig om te bestuiven, bevruchten. En dus toen
die zijn
hadden
echt heel belangrijk, hè?
Ja, ja, ja. Absoluut. Niet alleen hommels, hè. Ook zweefvliegen en vlinders en bijen. En nou ja, echt heel veel insecten die onze landbouwgewassen en onze natuurlijke gewassen gewoon bestuiven. Maar dus als je dan in zo'n boom gaat en dan wordt er gespoten en dan drinken die hondels dat, dus krijgen ze dat dus binnen en dat zijn dan dodelijke dosissen. En dus hadden de bio-ingenieurs er niet beter op gevonden om ontgiftende korrels te maken in de vorm van stuifmeelpollen voor dus, die hommels.
Ja, dus...
Ja, ja, dus nee, maar daar kan ik toch niet bij. Dan denk ik van, wat is het probleem? Het probleem is dat je die insecticide hebt die die beesten kapot maken. Je moet niet nog iets anders gaan verzinnen om die... Het ene probleem creëer je weer het andere. En je bent steeds verder van huis.
Ja.
En je moet gewoon stoppen met die pesticiden. En natuurlijk gaat er dan een deel van jouw oogst verloren gaan, absoluut. Hè, dat is nou eenmaal zo. Zo werkt de natuur. Maar als je echt genoeg verschillende soorten hebt, dan houdt het elkaar in evenwicht uiteindelijk.
Ja, ja. En je hebt natuurlijk ook natuurlijke bestrijders van die elkaar bestrijden.
En doordat je dus in jouw voedselbos veel verschillende soorten zet. En ook bijvoorbeeld de schermbloemige. Hè, er zijn heel veel schermbloemige. Maar bijvoorbeeld fluitkruid is een schermbloemige. Gewone berenklauw. De wilde peen. Allemaal schermbloemige. En die trekken bepaalde zweefvliegen aan. En die zweefvliegen, die parasiteren dan, of de larven van die zweefvliegen, die parasiteren dan weer bepaalde... Er zijn gewoon hele ingewikkelde relaties allemaal in de natuur, waar we van sommigen al van weten en van heel veel nog niet.
Nee.
Maar dus als je maar genoeg soorten aantrekt, dan gaat er zich vanzelf een evenwicht vestigen.
Ja. Ja, ik zie het ook bij ons aan de roos. We ontdekten dat er heel veel mieren in de roos zitten.
Ja. Omdat er luizen in zitten.
Dus daar heb je het al in het klein wat zichtbaar is in jouw eigen tuin. Van hoe dat elkaar bestrijdt en tekeer gaat. Dus ik hoef niet te spuiten, want de mieren die doen het gewoon het werk.
De mieren die houden de luizen, hè? Het is een soort...
Ze melken ze.
En ze beschermen ze ook. Maar de luizen worden dan weer gevreten door de larven van de lieveheersbeestjes. En er zijn nog een aantal... Okay. Oorwurmen, de larven daarvan, die vreten ook luizen.
Okay.
Dus er zijn heel veel mogelijkheden.
Kaat, ik moet loos van hand gaan stoppen.
Wat jammer, we kunnen nog wel even doen.
Ja, wat, als je kijkt hier naar de dijken, je loopt hier nu nog niet zo heel erg lang rond, denk ik.
Sinds januari, hè?
Sinds januari.
Ja.
Heb je voor ons als wandelaars of als fietsers nog een tip? Van dat heb ik ontdekt op de dijk en dat vind ik zo ontzettend leuk.
Nou, het is juni nu, hè. De bermen staan ontzettend mooi. De bermen langs de Langbroekwevering. Er staat echt heel veel. Ik ben er van onder de indruk wat er allemaal in staat in die bermen. Dan heb je hebt grassen, maar je hebt smeerwortel, je hebt oranjaviskrijt, je hebt margrieten, je hebt zuring, je hebt... Er staat echt zoveel. Het is super mooi om te zien dat er gewoon allemaal is.
Ja.
En ze worden ook voorlopig niet gemaaid, hoop ik. Ik weet niet hoe dat zit. Echt heel veel. Het verbaast me enorm. En positief eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus ik hoop dat dat het nog even niet gemaaid wordt.
Okay.
Dus dat het...
dat is een tip voor de gemeente.
Ja.
Pas je mij, seizoen mij schema aan.
Ja, het staat nu echt heel mooi.
Ja. Nee, dat is waar. Het is ook echt een plaatje.
Ja. Ja.
Ja. Nou, dat was hem, Kaat. Als jij nog tenminste niks meer hebt, dan... je hebt nog heel veel. Maar...
Nou ja, nee, maar dat bewaren we voor een andere keer. Hey, dankjewel.
Ja, jij ook bedankt. Leuk.
Goed, het voedselbos is er dus nog niet, maar we houden je op de hoogte via de website www.1kilometerdijk.nl. 1kmdijk.nl dan wel. En je kunt Kaat ook volgen via www.natuurplaatsbinnenpost.nl/over-ons/.